Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Bestemming bereikt? Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.
Goedemiddag op deze, toch wel redelijke dag zo. Kijk even naar buiten, kijk even naar het landschap. John Boon van Arcatis is aangeschoven, landschapsarchitect, om nader in te gaan over het landschap. En hij vertelde net, we zitten nu op het Mediapark, dat vroeger het dek, waar nu heel veel auto's staan, eigenlijk vroeger, dat was dan kennelijk nog voor mijn tijd, dus dat komt goed uit, een enorm mooi park was. En uiteindelijk toch moest wijken voor auto's om te kunnen parkeren. Misschien dat het nog terugkomt bij de herinrichting van het Mediapark. John, welkom.
Ja, goedemiddag, dankjewel.
Vertel eens, wie is John? Wat doe je? Waar woon je? En wat heb je met landschap?
Ja, mooie vraag. Ja, ik ben opgeleid als landschaparchitect. Ik ben nu hoofd van de afdeling landschaparchitectuur en stedenbouw bij Arcatis. En ik ben getrouwd. Ik heb 2 kinderen. 1 van 19, 1 van 12 jaar. Ik voetbal nog een beetje. Op het ogenblik niet, want ik heb een tijdje geleden mijn arm gebroken. Dus even geen
minder
sport
leuk,
helaas.
Ja.
Even minder leuk. Maar normaal gesproken dan trap ik af en toe nog een balletje. En ga ik af en toe eens naar een voetbalwedstrijd kijken.
Ja, precies. En een beetje over je achtergrond. Dat je hebt landschaparchitect gestudeerd.
Ja, dat klopt. Ik kom uit een bloembollenfamilie van oorsprong.
Ja.
En mijn overgrootvader die is ooit de flora begonnen in Boven Kaspel om de kleitulpen te promoten.
Ja.
Dus ieder jaar ging ik met mijn opa daar naartoe, want dat was zijn grote trots. En op een gegeven moment begon ik zelf dat park te tekenen. En zo ben ik eigenlijk op het idee gekomen om landschaparchitect te worden. En de opleiding gaan volgen. Eerst in Boskoop en later heb ik op de Academie van Bouwkunst in Amsterdam gezeten. En zo ben ik landschaparchitect geworden inderdaad.
Leuk, dus al behoorlijk aantal jaren.
Ja, ik ben al, ik denk wel 25 jaar of zo aan het werk, ja.
Ja, ik zie het, je moest jezelf bijna nadenken. Ja. Hoe lang was het eigenlijk, de tijd die vliegt?
Ja, de tijd die vliegt inderdaad, ja. Ik ga nog elke dag met plezier naar mijn werk, dus.
Ja, super, ja. Super mooi. Meestal doe ik altijd van tevoren een aantal dingetjes opzoeken. Om je daar even mee te overvallen wat je daarvan vindt.
Ja.
En toen ik landschap, architect en innovatie intoetste in Google, in dit geval. Er kwamen een aantal opmerkelijke dingen naar voren. En een van die dingen is eigenlijk waar het meeste over gaat, is over educatie. Dus over onderwijs en de innovatie daarin op jouw vakgebied.
Ja.
En er zitten heel veel dingen in zoals duurzaamheid, maatschappelijke ontwikkeling. Ook een stukje AI waar we het net even voor de uitzending over hebben gehad. Meer betrekken daarvan. Herken je dat?
Bedoel je in het onderwijs zelf? In het onderwijs van landschaparchitecten?
Ja, correct.
Ja, zeker. Dus dat we zien inderdaad dat die opleiding echt aan het veranderen is.
Ja.
Waar wij nog werden opgeleid in hele technische dingen, heel veel bodemkunde en dat soort zaken. Ja, is het accent nu echt wel aan het verschuiven. En ook veel meer het evidence-based ontwerpen, zoals we dat noemen. Hè? Dus dat je inderdaad techniek, maar ook de hele digitalisering eigenlijk gebruikt om je ontwerp goed te onderbouwen.
Ja.
Dus dat is echt wel een grote verandering, ja, dat klopt.
Ja, nee, ik zag het dingen zoals duurzaamheid, complexe landschapsuitdagingen, ook de digitale leeromgeving.
Ja.
En verschillende perspectieven vanuit ontwerpteams ook.
Ja, klopt. En je hebt natuurlijk nu ook allerlei, hè, de digital twin, hè, waar je eigenlijk al kunt bouwen in een digitale omgeving wat je later echt wil gaan maken. Ja, dat bestond in mijn tijd natuurlijk niet. Ik heb nog geleerd op kalkpapier te tekenen.
Ja, ook leuk.
Heel lang geleden. Maar er zijn natuurlijk hele andere mogelijkheden ontstaan. En het is soms ook wel lastig, want welke vakken laat je dan los om die nieuwe vakken de ruimte te geven? Dus ik ben ook betrokken geweest bij Larenstein en nu bij de Universiteit Wageningen. En dan is dat ook wel de discussie, hè, van al die nieuwe dingen die ze intreden doen. Wat laat je dan los uit het verleden, wat ze dan niet? Want je kan natuurlijk niet opeens alles er maar bij proppen. Dat gaat niet.
Nee. Ja. En wat laat je dan los?
Ja, dat zijn toch wat meer de vakken die wij niet meer zo'n hele diepe kennis per se van hoeven te hebben. Hè. Bijvoorbeeld, wij moesten nog alles over bodem weten. Maar ja, tegenwoordig kun je dat overal opzoeken, ook digitaal. Ja. Hè. Dus je kan veel meer dingen kun je gewoon online vinden. En dan hoef je dus niet meer precies zelf dat allemaal te weten. Wij gingen nog echt het veld in met een guts om de bodem te prikken. Ja, tegenwoordig kan je gewoon zijn er allerlei digitale plekken waar je dat gewoon kan vinden. Ja. Van wel, hoe die bodem in elkaar zit. En, dus dat is daar een voorbeeld van.
Ja, het scheelt wel veel tijd trouwens. Maakt het misschien minder leuk om erop uit te trekken, maar het scheelt wel veel
tijd. Het scheelt heel veel tijd en het is ook veel preciezer natuurlijk.
Ja. Ander puntje. Agentic AI. Iets nieuws binnen de AI. Geen tussenkomst meer van mensen. Geen beslissingen meer genomen door mensen. Geen tussenkomst meer. Wat vind je daarvan? Ja, uiteindelijk, weet je, we zijn nu nog een beetje, want met ChatGPT en andere AI dingen, daar heb je in ieder geval nog het enthousiasme dat je zelf de regie hebt om te denken van, nou, vind ik dit een goed plan of niet? Maar nu niet meer. Straks.
Ja, nee, ik zat van de week al een keer, maakte ik al de grap met een collega dat straks mijn e-mailbox automatisch met zijn e-mailbox gaat praten. En dat we dan aan het eind van de week al zien wat er gebeurd is.
Ja.
Maar het is natuurlijk, het zijn ontwikkelingen. Ja, we kunnen het leuk vinden of niet, maar het gebeurt gewoon.
Ja.
En ik denk wel dat er altijd een vorm van regie nodig zal blijven. Ik probeer toch ook maar een beetje de leuke dingen ervan te zien. Van wat kunnen we er nou mee? Ja, dus in het begin vonden we het ook allemaal heel eng. Dat we met computers renders gingen maken en zo. Ja, nu vinden we het allemaal heel normaal. Dus ja, het is toch een beetje kijken van wat brengt het ons? En ik weet het ook nog niet, hè, precies. Zelfs eigenlijk het gewone AI weet ik nog niet helemaal wat het ons brengt.
Nee.
Ik zie wel natuurlijk dat we bijvoorbeeld heel snel plaatjes kunnen genereren. Dat we een paar termen erin zetten. En dat we heel snel een soort referentiebeeld hebben bijvoorbeeld. Waar we vroeger alle boeken na moesten zoeken. Van nou, zoiets bedoelen we. Dat kunnen we nu voor onze klant gewoon in een uur tijd met een paar goede zoektermen. Heb je een mooi plaatje.
Ja,
en dan snapt hij precies wat je bedoelt.
Ja.
En maar die nieuwe stap ons gaat brengen, dat weet ik ook nog niet zo goed.
Ja. Ja. Maar ja. Iets anders wat dan wel leuk is, of tenminste, dat vind ik wel grappig. AI met je televisie, dus met beeld. Dat die automatisch, afhankelijk van wat je kijkt, sport of een film of een serie of iets anders, het automatisch voor je gaat aanpassen, zeg maar, wat het beste kwaliteit beeld daar is bij het desbetreffende programma. Vond ik dan wel weer grappig.
Ja, nee, dus er zijn natuurlijk ongetwijfeld toepassingen die fantastisch zijn en die we ook gaan omarmen. En er zullen ook altijd dingen zijn waarvan je denkt van, nou ja, dat had voor mij niet gehoeven of... Misschien is dat toch niet zo'n goed idee. Dat blijft altijd een beetje opletten natuurlijk.
Ja, het is yin en yang in dit geheel.
Ja, klopt.
Je bent heel erg bezig als ik een beetje kijk naar de huidige situatie met de gezonde stad. Oh, dacht ik toen. Vertel, gezonde stad.
Ja, dat is eigenlijk op mijn pad gekomen net voor de coronatijd. Ik sprak toen een keer iemand van het RIVM. En die beklaagde zich een beetje van, we weten zoveel over hoe je een stad moet inrichten om gezondheid te bevorderen.
Ja.
Maar jullie ontwerpers, jullie doen er eigenlijk niks mee.
Nou, nee.
Als iemand dat tegen je zegt, dan denk je eerst van, dat is niet waar. Of waar heeft die man het over? Maar toen ik er zo wat langer over nadacht en me erin verdiepte, toen zag ik eigenlijk wel van, hij heeft eigenlijk wel gelijk. En toen stelde ik hem een wedervraag van, wat is dan de gezondste stad in Nederland, zodat ik een keer kan zien hoe het moet?
Ja.
Ja, dat wist hij eigenlijk niet, want hij had heel veel onderzoek gedaan in Utrecht, maar dat onderzoek had bijna een jaar lang geduurd. Dus hij zegt, als ik steden wil vergelijken, dan ben ik zo lang bezig, dan is eigenlijk dat eerste onderzoek eigenlijk al niet
meer verouderd.
Ja, dat is alweer verouderd. Ja. Dus maar toen kon hij me wel vertellen wat eigenlijk de parameters waren waar je naar kon kijken, want ze hadden vanuit het RIVM hadden ze een onderzoek gedaan, hadden ze de vraag gesteld, een gezonde stad is ... en hadden ze 350 deskundigen gevraagd om die puntjes in te vullen. En dat was eigenlijk een heel consistent beeld uitgekomen. En een heel groot brok daarvan, dat ging over de fysieke omgeving. Dus een deel was ook cultureel. Hè? Wat eten mensen vanuit hun cultuur? Hè? Ja. De ene dieet is gezonder dan het andere. Of sociale aspecten van, ben je hoog of laag opgeleid? Heb je hoog of laag inkomen? Dat heeft ook allemaal invloed. Maar een heel groot deel, dat waren echt de fysieke dingen. Dus hoe de stad is ingericht. Nou, en dat vond ik heel interessant. En toen ik daarnaar keek, toen dacht ik van, wij hebben als Arcades hebben gewoon zoveel data. Wij kunnen dat onderzoek veel sneller doen. Wij kunnen gewoon op die aspecten, die fysieke aspecten, kunnen wij heel snel een vergelijking maken tussen steden. En dat zijn we dus toen gaan doen. Toen nog voor 20, we doen het inmiddels voor 25 steden. En we konden bijvoorbeeld Utrecht konden we checken aan de bevindingen van het RIVM-onderzoek. En dat bleek heel goed te kloppen. En toen hebben we dat uitgegeven de eerste keer in 2020. Dat was net midden in de coronatijd. Dus ja, dat kreeg enorm veel aandacht opeens. En ja, nu zijn heel veel mensen ermee bezig, gelukkig. Hè? Dus ik ben echt niet meer de enige. Maar ik vind het toch echt heel leuk dat veel meer bij elkaar is gekomen. Dat onderzoek en de praktijk. En dat we er nu ook echt wat mee doen.
Ja, want als je het hebt over... Want ik kan me ook voorstellen dat per gebied, of misschien ook niet... De term gezond een andere invulling krijgt. Klopt dat?
Ja.
Dus in het oosten misschien wat anders weer dan de grootstedelijke gebieden.
Ja, dat klopt. Ja, dus kijk bijvoorbeeld de grote steden in het westen hebben al de pech dat ze bijvoorbeeld qua luchtvervuiling gewoon ook slecht gelegen zijn. Dus er komt bijvoorbeeld ook een deel luchtvervuiling komt uit België. Daar heeft Groningen minder last van dan Den Haag en Rotterdam.
Ja.
Maar ook onze eigen industrie ligt gewoon meer in het westen. Dus daar heeft een stad als Groningen bijvoorbeeld een voordeel. Maar als je bijvoorbeeld weer kijkt naar gezonde mobiliteit, dan scoren de grote steden in Randstad weer veel beter. Omdat die gewoon metronetten hebben, gewoon veel beter openbaar vervoernetwerk, vaak betere fietsvoorzieningen.
Ja.
Dus ja, daar zitten wel verschillen tussen. Ja.
Ja. Want dat is een beetje het doel hiervan, een gezonde stad. Ik snap wel wat minder stikstofuitstoot, minder CO2-uitstoot. Het wordt vaak ook geassocieerd in mijn beleving met leefbare stadden.
Ja,
tenminste, als ik een mobiliteitsvisie of een smart city visie maak, dan gaat het gezond, leefbaar, groen. Is vaak de combinatie daarvan. Was ik al begonnen, deze uitzending, met een slecht voorbeeld. Maar goed, anyway... Dus welke raakvlakken heeft dat met elkaar? Het heeft allemaal met elkaar te maken.
Ja, dat klopt. Nou, wat ons doel is om eigenlijk ervoor te zorgen dat die steden van elkaar kunnen leren. Dus het gaat er niet om naming en shaming, maar. Of om een stad op het voetstuk te plaatsen. Maar het gaat er echt om dat ze van elkaar kunnen leren. De grote steden zijn een goed voorbeeld van gezonde mobiliteit. Terwijl andere steden het weer heel goed doen. Bijvoorbeeld met veel groen in de stad. Dus dat is echt ons doel. En de WHO die omschrijft de gezonde stad ook als een stad die zich continu ontwikkelt. Dus de gezonde stad bestaat niet. Het is eigenlijk een stad die continu probeert op gezondheid te verbeteren.
Ja.
En dat proberen we te bevorderen. En we merken dat ons onderzoek erbij helpt. Omdat het de sterke en minder sterke kant in beeld brengt.
Ja.
En een stad dus ook kan prioriteren. Want je kan niet alles. Maar wel kan prioriteren van we moeten eigenlijk hier moeten we echt even een tandje bijzetten. Of we moeten van iets wat goed scoort zorgen dat het niet minder wordt.
Ja. Nou, kun je een voorbeeld noemen van een project waar je nu mee bezig bent?
We zijn bijvoorbeeld met Wonderwoods bezig in Utrecht. Dat is een vertical forest. Hè? Dus een verticaal bos.
Ja.
Dat is van de architect Boeri. Die heeft ook in Milaan heeft hij al zo'n gebouw gebouwd. En dat is bijvoorbeeld een gebouw die opeens in een hele stedelijke omgeving heel veel groen gaat toevoegen. Hè, als je dat groen achter elkaar zou zetten, dan heb je hectares groen.
Ja.
Maar alleen al het zicht op zo'n gebouw, dat helpt bij de gezondheid. Hè. We weten niet precies waarom, maar zicht op groen is een hele belangrijke gezondheidsfactor. Dus we weten dat mensen die zicht hebben op groen, die zijn gezonder dan mensen die dat niet hebben. En ook in ziekenhuizen weten we bijvoorbeeld dat patiënten die zicht op groen hebben, die herstellen sneller.
Ja.
En hoe dat komt, er is nog geen verklaring voor. Er zijn allerlei theorieën over dat wij van de savanne afkomen. En dat helemaal genetisch in ons zit. Hè? Dat groen, dat ook ons voedsel is. Hè? Ja. Alles wat we eten.
Worden er gelukkig van.
Ja, precies. Ja. We worden er gelukkig van. Dus dat is een voorbeeld van een project. Maar we hebben bijvoorbeeld ook in vlakbij de Arena in Amsterdam. Daar heb je Amsterdamse Poort. Dat is een gebied met veel sociale woningbouw. Maar met heel weinig groen. Het openbaar vervoer is daar fantastisch. Je zit direct naast het station. De busverbindingen zo is allemaal helemaal goed. Maar er is heel weinig groen. En wat we daar aan het doen zijn. Daar zijn we de daken van de parkeergarages. Zijn we daktuinen van aan het maken. Dus er is daar een overschot aan parkeerplekken.
Ja.
En we kunnen dus die bovenste laag auto's. Die kunnen we weghalen. En daar gaan we groen maken. En omdat die daken gebouwd zijn om auto's te dragen. Kun je daar ook echt bomen op zetten. En grote struiken.
Ja.
Dus dat worden ook echt hele groene ruimtes. En dan kan je dus in een omgeving waar het eigenlijk het hardst nodig is. Want we zien dat bij die wat sociaal lagere klasses. Daar kan die gezondheid het meest een boost gebruiken. Nou, daar zijn we dus dat groen aan het toevoegen. En dat, ja, dat zijn mooie projecten, vind ik.
Ja, dat zijn wel mooie projecten, inderdaad. Ja. Waar moet een gezonde stad op dit moment aan voldoen? Ingrediënten, behalve groen?
Ja, we hebben eigenlijk 5 onderdelen. Dus gezonde mobiliteit. Hè? Dus dat je zoveel mogelijk wandelend en fietsend doet. En zo min mogelijk met de privéauto. Dus OV, dat is ook nog wel oké. Maar het liefst natuurlijk gewoon actieve mobiliteit. We kijken naar de gebouwde omgeving. Hoe schoon is de stad bijvoorbeeld? Is daar een onderdeel van? Hoe ruim is de stad? Daar kijken we naar. We kijken naar milieu. Dus dat is geluid, luchtkwaliteit. We kijken naar hoe groen het in de stad is en hoe dat groen bereikbaar is. En we kijken ook naar hoe dicht je bij voorzieningen zit. Want als je dicht bij voorzieningen bent, dan ben je eerder geneigd om te gaan lopen of fietsen. Maar met name dicht bij gezondheidsvoorzieningen. Want hoe dichter je erbij zit, hoe eerder je er gebruik van maakt. Dus mensen die ver van een tandarts of een huisartsenpost afwonen, die hebben eerder de neiging om er niet te gaan. En dat is wel belangrijk om vroeg op tijd hulp te zoeken als dat nodig is. Of je controle bij de tandarts te doen. Dus dat soort dingen, daar kijken we naar. En nou, daar gebruiken we aan de ene kant gebruiken we daar allerlei data voor die beschikbaar is vanuit het CBS of het RIVM. En we doen GIS-analyses. En GIS, dat zijn geografische informatiesystemen.
Ja.
En dan kun je bijvoorbeeld de gemiddelde afstand van een woning tot een speelplek meten in een stad. Hè. Die computer die rekent dat helemaal door vanuit iedere voordeur naar de dichtstbijzijnde speelplek. En daar krijgen we dan een getal uit en dat kunnen we dan weer vergelijken met elkaar.
Ja. Neem je ook dingen mee zoals sporten, fitnesscentra, zwembaden?
Ja, klopt. Ja. Dus de afstand tot sportvoorzieningen, dat is ook een onderdeel. Maar we kijken dus wel echt alleen maar naar die fysieke inrichting van de stad. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook nog andere dingen. Dus bijvoorbeeld de sociale en de culturele aspecten, die spelen ook een rol, maar die meten wij niet.
Nee.
Dat is ook omdat daar zijn wij niet gespecialiseerd in. En dat is ook heel moeilijk om daar vergelijkbare data van te vinden.
Ja, ik kan me voorstellen. En als je over sociale en culturele data, ondanks het feit dat je daar wat minder mee doet, waar moet ik dan aan denken?
Nou, cultureel is bijvoorbeeld je dieet, wat eet je. Hè? Dus,
echt als persoon.
Ja, precies. En dat is heel cultureel bepaald. Hè? Dus nou, we weten bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld is Japanners. Die eten echt enorm gezond. Die eten veel vis en rijst. En dat is, dat is een heel gezond dieet. Dus als je hier in Nederland woont en je hebt die achtergrond en je eet nog steeds zo. Ja, dan heb je een voorsprong op Nederlanders die misschien wat sneller iets in de frituur gooien bijvoorbeeld.
Ja.
Dus dat is een heel mooi voorbeeld. En als het gaat om sociale aspecten, ja, dan heeft opleidingsniveau en inkomen speelt een rol.
Ja.
Het is ook weer niet zo dat dat natuurlijk voor iedereen geldt. Hè? Dus er zijn mensen met laag inkomen, laag opleiding die heel gezond leven en ook gezond zijn. Maar gemiddeld gezien zit daar wel een verschil tussen.
Ja, precies. Doet Nederland het als land, ik weet niet of je dat weet, ten opzichte van de rest van de wereld?
Ja, Nederland is op zich over het algemeen een heel gezond land om te leven.
Mm-hmm.
Dus we komen in heel veel lijstjes, staan we echt wel bovenin. Maar we zien dus wel weer binnen Nederland hele grote verschillen.
Ja.
Dus op wereldniveau scoren onze grote steden best goed. Terwijl als je in Nederland kijkt, dan scoren de grote steden het laagst, zeg maar.
Ja, precies.
Utrecht eigenlijk nog het best, maar die doen er ook heel veel aan.
Ja. Om het zover te krijgen. Wat is de gezondste stad van de wereld?
Er zijn er eigenlijk 5 die eigenlijk heel vaak in lijstjes voorkomen. Dat is Tokio.
Ja.
Ook omdat daar gewoon heel veel met openbaar vervoer, veel lopen, gezond dieet. Perth wordt heel vaak genoemd in Australië.
Ja.
In Europa, Monaco en Kopenhagen. En dan moet ik even graven naar de 5e. Singapore.
Ja.
Die komt ook heel vaak. Hè? Want daar zijn ze natuurlijk ook enorm met vergroening bezig. Hele strenge regels rondom het schoonhouden van de stad. Hè? Dus, maar wat opvalt is dat al die 5 steden bij de zee liggen. En daar wordt nu heel veel onderzoek naar gedaan. Want daar weten we eigenlijk nog heel weinig van. Wat nou het effect is van de nabijheid van de zee. Dat is eigenlijk nog niet bekend. Dus daar vindt op dit ogenblik heel veel. Wij nemen het nog niet mee omdat het nog niet rond is. Maar er zijn hele sterke aanwijzingen dat water in de omgeving dat ook een factor is.
Ja. Nou, interessant. Dus de Zeeland in ieder geval blij mee zijn. En alle steden aan de kust.
Ja, precies. Dus dan in dat geval zou je denken van nou, dan zou Den Haag en Rotterdam bij ons,
Scheveningen,
Haarlem, zouden echt wel hoger moeten scoren. Maar dat zien wij nog niet.
Uh-oh. Zo dadelijk gaan we het over de toekomst hebben. Hoe zit de toekomst nog gestonden? Stad er eigenlijk uit? Waar moeten we aan voldoen? En is er eigenlijk nog wel een toekomst voor de gezonde stad? Stay tuned.
Bestemming bereikt? Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.
We zijn in gesprek met John Boon van Arcades. Boon met B-O-N. Dat is wel grappig. Als je landschaparchitect bent en ook in bonen handelt. Maar dan ga ik zo even aan hem vragen wat zijn bijhandeltje is. Wat Arcades niet weet. We hadden het net eventjes over de huidige situatie. Hoe zit het eruit? Toen vertelde je, er zijn een aantal steden in de wereld die het eigenlijk wel heel goed doen. Een van die voorbeelden. Maar dat, ja, die doen het sowieso goed op heel veel verschillende fronten is Singapore.
Ja.
We hebben op de Zuidas ook een aantal bedrijfspanden, kantoren staan met een aantal verdwaalde bomen, zeg maar, op een balkon. Helpt dat soort dingen?
Ja, dat helpt zeker. Je moet er natuurlijk wel goed naar kijken. Je moet, die bomen die moeten wel kunnen groeien. Hè?
Ja.
Want er zijn ook projecten, daar worden dan bomen in een bakje gezet waarin je denkt, ja, die boom die wordt dus nooit groot of oud.
Nee.
Dus je moet het wel op een goede manier doen.
Ja.
Maar er zit ook een keerzijde aan, want ja, die boom die weegt nogal wat. Dus voor de constructie is er wel wat nodig. En daar wordt dus meer CO2, zeg maar, voor gebruikt dan bij een normaal gebouw.
Ja.
Dus het is wel altijd even de afweging. Je kan niet zeggen van daarmee is het gelijk duurzaam. Mm-hmm. Hè? Dus dat heeft twee kanten.
Ja, precies. Dat snap ik. Maar zou je wel toejuichen? Zou je zeggen van ja, soms hebben... gemeentes hebben daar ook wel een rol in door te dwingen of te zeggen tegen projectontwikkelaars. Nou, dan moet één boom per etage staan. Helpt het wel of niet?
Ja, het helpt zeker. Groen heeft een hele brede functie. Dus alleen al vanuit gezondheid. Hè? Wat ik al zei, alleen al het zicht op groen is al heel belangrijk. Maar bijvoorbeeld ook onze wateropgave. Hè? Dus als je meer groene daken hebt, dan komt er gewoon minder water in het riool. Hebben minder overstromingen. Dat is wel iets. Biodiversiteit in de stad. Hè? Ja. Dieren die moeten van de ene plek naar de andere plek kunnen komen. Daar kunnen daktuinen of gevelgroen kan daar zeker ook een rol bij spelen. Dus ja, ik denk zeker dat het goed is om daar wel naar te kijken. En het op een goede manier te doen. Dus niet als een soort greenwashing, zeg maar.
Nee. Kunnen we dwingend hierin zijn of niet? Of kan de overheid hier dwingend in zijn?
Ja, ik vind van wel. Ik denk dat heel veel steden dat ook al doen. Hè.
Ja.
We zien dat veel steden daar ook al echt mee bezig zijn. Zürich is bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld daarvan. En,
okay.
en je ziet echt dat er daar echt veel groener aan het worden is. Dus dat zijn wat mij betreft hele mooie voorbeelden.
Ja. En wat zegt Zürich dan tegen de inwoners en de projectontwikkelaars dat ze zover komen?
Ja, het mooie is dat eigenlijk de inwoners van Zürich in een referendum ervoor hebben gekozen.
Als je doet het zelf,
ja,
dat is het mooiste.
Ja, precies. Het is dus eigenlijk opgelegd vanuit een referendum.
Ja.
Dat ze bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen willen halen. En
ja.
Toen bleek dat eigenlijk die groene daken daar een rol in speelden. En het gaat zelfs ook zover dat als er op particulier terrein een boom gekapt moet worden voor bebouwing, hè, doordat er bijvoorbeeld verdichting plaatsvindt, dan wordt die op openbare grond teruggeplaatst.
Ja.
Dus de hoeveelheid bomen mag bijvoorbeeld niet afnemen. Maar ook dat die groene daken daar, die doen het hartstikke goed. En omdat die bevolking daar zo achter staat, is dat eigenlijk heel erg omarmd. En ik heb ook wel met ondernemers daar gesproken. Die zeggen van ja, we zijn juist naar Zürich toegegaan omdat dat imago, daar willen wij van profiteren.
Ja.
Dus en als iedereen een gelijk speelveld heeft, dan is het ook niet in de concurrentie opeens heel anders.
Ja. Ja, nee, snap ik. Dus ik even te denken aan mijn eigen pand en de panden in de buurt. Dan denk ik, ja, ik moet ook nu zonnepanelen hebben. Ik moet een waterpomp hebben. Ik hou geen ruimte meer over voor een stukje groen daarin.
Nee,
op het dak. Ik zou niet weten hoe ik het moet doen.
Nee, dat is best lastig inderdaad. Dat klopt. En zeker bij bestaande bouw is het echt lastig. Bij nieuwbouw heb je tegenwoordig wel systemen waar je en dakgroen en zonnepanelen kunt combineren op een goede manier. Dus daar worden natuurlijk ook alweer op doorontwikkeld. Maar bij bestaande gebouwen is het inderdaad best lastig.
Ja. Wat is jouw meest populaire groene gezonde stad trouwens? Ben je wel eens geweest op vakantie? Of
ja, op reis, nou, ik vind Kopenhagen altijd heel inspirerend.
Ja.
Omdat wat ze daar eigenlijk hebben is het gesloten bouwblok. Wat wij in Nederland eigenlijk een beetje vaarwel hebben gezegd. Dat is daar nog heel populair. En het gekke is dat in Amsterdam, hè, daar heb je Oud-Zuid. Daar wil iedereen wonen. Dat zijn allemaal gesloten bouwblokken. Hè. Berlage heeft dat prachtig ontworpen. En toch bouwen we het nergens meer. En nu weer nog een beetje op Java-eiland heb je nog een beetje weer zo'n soort systeem. Maar het mooie daarvan is dat je hele hoge dichtheden hebt en toch ook heel erg veel groen.
Ja.
En nou, in Kopenhagen wordt het dan ook nog gecombineerd met fantastische fietsinfrastructuur. En een binnenstad die helemaal autovrij gemaakt is. Dus waar je als voetganger echt fantastisch kunt winkelen en terrassen kan gebruiken zonder dat je last hebt van die auto. Dus
ja,
ja, als ik in Kopenhagen ben, dan denk ik altijd van ja, hier zou ik wel kunnen wonen. Ja. Dat, terwijl ik meer een plattelandsjongen ben, maar Kopenhagen, dat, ja, dat, zou me wel, dat lijkt me wat.
Ik hoop dat je vrouw dat ook vindt. De toekomst van de gezonde stad, hoe ziet dat eruit? Waar gaan we naartoe?
Nou, we gaan, ik denk, binnen de stad behoorlijk vaarwel zeggen tegen de auto. Dat is een trend die we heel duidelijk zien. Wij doen natuurlijk veel onderzoek wat bewoners graag willen, hè, als we een nieuwe wijk inrichten. En waar we vroeger nog heel duidelijk zagen, als we vroeger bijvoorbeeld parkeerplaats voor je deur of een boom.
Ja.
Nou, dan was het zeg maar 90% van de mensen die wilden een parkeerplaats.
Precies.
En dat zien we nu echt heel hard verschuiven. Dus mensen die zijn meer bereid om de auto naar de randen toe te sturen. En ik spreek nu niet over iedereen. Hè.
Er zijn
natuurlijk nog zeker mensen die dat absoluut niet willen. Hè. Dat ben ik me ook bewust van. Maar we zien wel dat de bereidheid om bijvoorbeeld een stukje naar je auto te lopen, dat die er wel is. Mensen willen wel graag die auto houden voor de wat langere ritten.
Ja.
Maar binnen de stad gaat dat echt minder worden. En je ziet dus ook, dat is het begrip de 15 minuten stad.
Ja.
Dus dat je binnen 15 minuten lopend of fietsend bij je voorzieningen kunt komen, dat is enorm in opkomst. En daar zijn stedenbouwers echt mee bezig om dat te realiseren. En dat betekent dus dat je die auto eigenlijk binnen de stad gewoon ook niet meer nodig hebt.
Nee.
Je hebt inderdaad nadenken of dat voor jou geldt.
Ja, ook. Ik vond er even stil van. Wat is dat met name de jongere generatie? Wie zegt dit?
Ja,
kijk naar het onderzoek.
De jonge generatie loopt voorop, dat is zeker.
Ja.
Maar ik zie het bijvoorbeeld bij mezelf ook. Ik ben echt een liefhebber van autorijden.
Ja.
Maar ik merk bij mezelf ook dat die auto, die hoeft niet per se voor mijn deur te staan. Sterker, ik realiseer me ook dat het best wel goed is als ik 's ochtends eerst even een stukje ga lopen.
Ja.
Voordat ik in die auto stap en 's avonds ook weer als ik terugkom. Dus als ik woon in Soest, als Soest bij mij aan de rand van de wijk een goede parkeervoorziening zou maken. Nou,
ja.
En ik krijg dan in plaats van een parkeerplaats een plantsoentje voor mijn deur. Nou, dat zou ik wel doen, denk ik.
Ja.
Dus ik denk dat het de jongeren, die zijn denk ik wel de driver erachter. Maar ik denk dat andere generaties ook wel langzaam die kant op schuiven.
Ja, maar het helpt ook niet dat, ik zag toevallig in de RTL nieuwsuitzending van afgelopen zondag, dat we een verdubbeling krijgen volgend jaar van het aantal wegwerkzaamheden.
Ja.
Dus dachten we dat we dit jaar aardig onderweg waren in de files, dan wordt het volgend jaar dubbel zo erg. En dat helpt natuurlijk ook niet.
Ja, en het is natuurlijk wel zo dat door de elektrische auto's de luchtvervuiling minder wordt. Maar er blijft toch altijd nog fijnstof ook van de banden afkomen. Dus het is ook weer niet zo dat die nieuwe auto, dat die lost wel een paar problemen op, maar niet alles.
Nee. Dus een stukje mobiliteit in de gezonde stad, nog andere punten voor de toekomst?
Ja, ik denk dat we inderdaad heel goed na moeten denken hoe we die verdichting van de stad, want die is nodig om dicht bij die voorzieningen te wonen. Hè. Dus allemaal met in laagbouwwoningen wonen, dat gaat gewoon niet meer. We zullen een beetje de lucht in moeten.
Ja.
Maar dat samen op laten gaan met groen, dat is denk ik wel iets waar steden ook heel erg naar kijken. Hoe je dus kunt verdichten en vergroening tegelijkertijd kunt doen. En ik denk dat steden ook nog wat meer aandacht aan luchtvervuiling. Dat is nu iets wat heel erg inkomt. We halen eigenlijk nergens in Nederland de WHO-norm.
WHO?
De Wereldgezondheidsorganisatie.
Okay, ja.
Die normen die halen we eigenlijk nergens. Daar zijn steden echt wel naar aan het kijken. Heel lang is het afgedaan van heel veel van die vervuiling komt van buiten.
Ja.
Dus er is heel lang gezegd van ja, zie wel, daar kunnen wij niks aan doen. Maar bijvoorbeeld een stad als Singapore, die krijgt ook heel veel vervuiling vanuit China en omliggende landen. Maar die zijn toch aan de gang gegaan en dan zie je dat ze enorm veel kunnen bereiken. En we zien het in Nederland ook. Hè. Bijvoorbeeld, een heel mooi voorbeeld is de A2 onder Maastricht door. Hè, waar je vroeger dwars door de stad ging met de snelweg. Precies. Nou, dat heeft enorm veel opgebracht aan luchtkwaliteitsverbetering. Nu die auto's eronder doorgaan.
Ja.
En dat zien we ook bij de A9 bij Amsterdam. Die nu onder de grond ligt. Ja, dat scheelt enorm voor de Bijlmer bijvoorbeeld. Enorm veel verbetering van de luchtkwaliteit.
Ja, dus eigenlijk had daar bij de Zuidas ook ondertunneld moeten worden. Hebben ze nu weer vanaf gezien recentelijk. Komt het weer terug, één keer in de zoveel jaar.
Ja, de auto's die gaan daar straks wel. Maar de treinen die blijven inderdaad boven de grond.
Ja, precies. Nog andere ingrediënten voor de gezonde stad? Mobiliteit?
Ja, dus ik denk die mobiliteit die gaat zich heel erg richten op de fiets en de wandelaar. Ja. Ja, dus echt, en dan vooral ook die wandelaar, dat is eigenlijk nog een beetje de vernieuwing. Ja. Want die fietsinfrastructuur die raakt eigenlijk overvol. Mm. En we zien ook wel weer problemen daar, omdat er verschillende snelheden, dus de introductie van de elektrische fiets en de fatbikes, die zorgt voor ongevallen. Hè? Ja. Dus dat zit wel een beetje aan zijn tax, denk ik. Maar vooral die voetganger beter bedienen. Dus ruimte van de auto richting groen en voetgangers. Dat is denk ik wel iets wat we gaan zien. Mm-hmm. Ja, en ik denk ook wel dat er technologische dingen. Hè? Dus dat je misschien straks op een slot kan inschrijven. Waarbij je zeker weet dat je in een bepaalde tijd van A naar B gaat. Hè? Ja. Dus dat is dan ook weer op de auto gericht.
Ja.
Dus dat je veel meer zekerheid krijgt over je mobiliteit. Over de tijd dat je ergens over doet.
Ja. Maar ja, want in Europa zijn we natuurlijk erg bezig met het stompenprincipe. Ja. Dus wandelen en fietsen als eerste. Wat heeft dat voor consequentie voor jouw vakgebied als een landschaparchitect?
Nou, we ontwierpen vroeger echt heel erg vanuit die auto. Hè? Ja. Dus we begonnen eigenlijk altijd met de wegen en de parkeerplaatsen. We hadden een parkeernorm.
Ja.
Maar we hadden geen norm voor de voetganger.
Nee.
En geen norm voor het groen. En dat is echt aan het omdraaien. We gaan heel anders. Het beginpunt is heel anders. Dus met die 15 minuten stad begin je vanuit die fietser en de wandelaar te ontwerpen. En de auto is misschien te gast. Hè? Dus
ja.
We moeten ook niet meer praten eigenlijk over autoluwe steden, maar nee. Over voetgangerrijke steden. Dus ja. Dat is een hele andere mindset.
Ja.
En dat zie ik wel echt gebeuren bij de steden die voorop lopen. Dus een heel mooi voorbeeld is Zeestad bij Wenen. Dat is een hele nieuwe wijk.
Okay.
Die is helemaal vanuit dat principe ontworpen. En je kunt er nog steeds komen met de auto, maar dan blijf je aan de randen. Daar zijn hele mooie parkeervoorzieningen. En van daaruit ga je te voet of met je fiets ga je verder. Maar daar zorgen ze dus voor dat bijvoorbeeld je auto veilig staat. Hè? Dus die staat dan niet in het zicht. Dat wordt heel vaak gezegd. Hè? Ja, ik heb een hele mooie auto. Ik wil wel kunnen zien dat die niet gesloopt wordt. Alsof je de hele nacht naar je auto kijkt. Maar goed.
Ja, maar, de camera erbij.
Ja, ja precies. Maar als je ziet dus dat is daar goed geregeld. Hè? Dus goede veilige parkeerplaatsen. Bij de parkeerplaatsen voorzieningen waar je je fiets kwijt kunt veilig. En dan kun je dus op de fiets verder. Of je gaat wandelend verder. Ja, als je dat soort, als je het op die manier gaat aanpakken. Dus echt daarop gaat ontwerpen. Dan zijn mensen ook echt wel bereid om zo te gaan leven.
Ja.
Dus het is niet automobilistje pesten, maar eigenlijk die voetganger en die fietser zo vertroetelen dat mensen eigenlijk niet meer wat anders willen.
Nee. Nee, en dan moet je ook. Ik bedoel, als het op een andere manier ingericht wordt, als je namelijk niet meer verder kan met je auto, dan is het op een andere manier ingericht. Dan zul je ook wel moeten.
Ja, klopt. En je ziet wel dat in dat soort wijken, daar gaan natuurlijk als eerste de mensen wonen die daarin geloven.
Ja.
Maar ik ben ervan overtuigd dat als dat een succes wordt, dat mensen daar ook meer over gaan nadenken. Ik zie dat bij mezelf ook. Vroeger zou ik ook gekeken hebben van waar kan ik 2 of 3 auto's op het pad zetten.
En, ja.
En nu zou ik veel meer ook vanuit het groen kijken als ik een huis koop.
Hoe groen is je eigen huis trouwens?
Ja, ik heb...
Je was hier al bang voor, hè, voor deze vraag.
Nee, ik heb de mazzel dat ik in Soest. Soest is hartstikke mooi groen.
Ja.
En ik woon in een buurt waar vroeger heel veel oude landgoederen waren. En dat zijn nu allemaal parken van de gemeente geworden. En ik zie 3 bomen en ik woon ook... Je hebt de 30-300 regel.
Ja.
Dus dat is dat je vanuit je woning 3 bomen ziet. Dat ongeveer 30% van de ruimte voldoende schaduw heeft. En dat je ongeveer op 300 meter van een grote groengebied woont. Nou, daar scoort mijn huis heel goed op die punten.
Dus. Ik ga het even checken.
Ja.
Ja, als je kijkt wereldwijd, het worden steeds nieuwe steden worden er gebouwd. In India, in Saudi-Arabië. Echt gigasteden.
Ja.
Dus uiteindelijk... Hebben we misschien wel te weinig ruimte, zeg maar, als mensheid? Hoe kijk je daar tegenaan? Dat soort ontwikkelingen die we zitten met een aantal miljard. Het worden er steeds meer.
Ja.
In sommige gevallen worden het weer wat minder. Maar anyway, hoe kijk je daar naar in?
Ja, we zien natuurlijk dat een hele grote beweging richting de stad is. Hè? Dus nu wonen al ongeveer de helft van de mensen in de stad. En dat wordt alleen maar meer.
Ja.
Ja, en die bevolkingsgroei die zal natuurlijk, dat kan niet ongebreideld doorgaan, denk ik. Maar wat je ziet is dat steden aan de ene kant hele gezonde plekken zijn, aan de andere kant weer wat minder. Dus je kunt niet zeggen dat de stad alleen maar ongezond is. Want die vraag krijg je wel eens van, kan een stad überhaupt gezond zijn?
Ja.
Bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden zijn mensen in steden veel gezonder dan op het platteland. Dat heeft te maken met hygiëne, dat heeft te maken met dichter bij gezondheidsvoorzieningen wonen. Als je in Europa kijkt, dan zie, of in Nederland bijvoorbeeld, dan zien we dat niet. Maar ja, je zou kunnen zeggen dat bij ons de dorpen, dat zijn een soort buitenwijken. Want je zit heel snel, zit je toch weer bij een stad waar voorzieningen zijn. Hè? Ja. Dus ik woon in Soezen, een dorp. Maar ja, ik ben zo bij het ziekenhuis van Amersfoort. En ja. Als ik iets wil kopen, dan kan ik naar Amsterdam, ben ik ook in een half uur. Hè? Dus ja, dat, in Nederland is dat heel diffuus. Wat is nou eigenlijk de stad en wat is nog het platteland? Maar ja, wereldwijd zie je dat eigenlijk door de verstedelijking de gezondheid is toegenomen, gek genoeg. Dat zou je niet verwachten, maar dat, ja, dat komt dus door al die factoren eromheen. Je had het in ons voorgesprek had je bijvoorbeeld een keer over dat je in India had jij in een soort smog gezeten. Ja, omdat klopt. Op het platteland wordt daar van alles verbrand.
Ja.
Dat vond ik een heel interessant fenomeen. Dus ik had er ook nog even naar gekeken. Maar het blijkt dus dat daar veel meer doden op het platteland vallen door die smog dan in de steden. Terwijl jij het in die stad al als enorm hinderlijk ervaarde.
Ja.
Maar het is natuurlijk, daar wordt daar velden, hè, de resten van de producten, die worden verbrand.
Ja.
Dus die mensen die op het platteland zitten, die krijgen het eerst. En jij krijgt in de stad dan uiteindelijk dat verdunde.
Ja.
En natuurlijk is het in die stad ook heel slecht. Ja. Maar tot mijn verbazing las ik dus dat eigenlijk op het platteland dat nog een groter probleem is. Het is best wel lastig om te zeggen van dit is beter of dat is beter. Kijk, een dorp of het platteland heeft vaak meer groen.
Mm-hmm.
Maar bijvoorbeeld in je transport is een stad weer veel gezonder.
Ja.
En met voorzieningen zijn steden veel gezonder. En ook om bijvoorbeeld toegang tot voedsel te hebben. Dus zeker in armere landen. Mm-hmm. Dit speelt natuurlijk niet in Nederland. Dan kun je in een dorp ook prima eten kopen. Maar als je echt in wat armere landen kijkt, dan zijn die steden vaak toch gezonder. Dus in India bijvoorbeeld is door de verstedelijking de gemiddelde leeftijd omhoog gegaan.
Ja, ja, dat is op zich is dat een mooi punt. Nee, inderdaad, we hadden in het vorige gesprek het over India. New Delhi was het in dit geval. Waarin eigenlijk de economische belangen, de reden waarom ze dit doen. Het mag niet, het is illegaal en bladibla. Ja. Maar het gebeurt ieder jaar weer opnieuw.
Ja, klopt.
Dus omdat de economische belangen zwaarder wegen dan de andere belangen, klimaatbelangen. Omdat ze zo snel mogelijk ervan af willen, zodat ze weer dat land opnieuw kunnen gebruiken voor iets anders.
Ja.
Ik heb ooit wel een keer minister dit ook horen zeggen van beste politiek, uiteindelijk winnen de economische belangen boven de groen- en klimaatbelangen.
Ja, dat heeft een beetje met de piramide van Maslow denk ik te maken. Ja. Hè? Dat je gaat eerst voor je basisbehoeften en pas daarna voor andere dingen die nice to have zijn, zeg maar. En wij hebben natuurlijk in Nederland een beetje de luxe dat de eten en zo allemaal wel op orde is. En dan gaan we ons ook druk maken over groen en andere luxe dingen, zou ik maar even zeggen.
Ja.
En ja, je hoopt natuurlijk dat uiteindelijk dat wereldwijd zo zal zijn. Maar ik snap ook wel in India, als je een arme boer bent, dat je dan toch...
Je kan niet anders.
Nee, je kan bijna niet
echt
anders.
Niet. Nee. En misschien zou je het wel anders kunnen, maar dan zou de politiek ook op een andere manier moeten gaan bewegen qua beleid voor je.
Ja, absoluut.
Ja. Misschien nog heel eventjes de klimaattop. Daar, mensen heel veel geld betalen als westerse landen aan andere landen vanwege de compensatie.
Ja.
Helpt dat soort dingen?
Ja, ik denk dat alle beetjes helpen.
Ja.
Maar het is wel in mijn ogen toch een beetje een druppel op de gloeiende plaat.
Ja.
Ook al is het enorm veel geld, maar we gaan het er niet mee oplossen. Maar ik denk wel, ik vind wel dat alle beetjes helpen uiteindelijk.
Mm-hmm.
Dus in die zin is dat goed. Moet het meer? Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Ook omdat we kunnen het niet alleen in de rijke landen oplossen.
Nee.
Dus wat je al aangaf, bijvoorbeeld dat verbranden in Zuid-Afrika, daar doen ze dat ook.
Ja.
Daar heeft de hele zuidelijke deel van de aarde heeft daar last van. Zo ver gaat dat.
Ja.
Maar die fijnstof dat verspreidt zich zo ver.
Ja, dat is gigantisch.
Dus we kunnen het ook niet alleen oplossen. En ik denk ook dat dan de sterkste schouders ook het een beetje moeten dragen.
Ja.
Alleen, ik ben het ook wel mee eens dat inmiddels landen als China en Singapore, die eigenlijk nog in dat rijtje van arme landen staan, die zijn natuurlijk inmiddels ook zover dat ze er ook echt wel zelf wat aan kunnen doen. Dat zal een beetje, dat is natuurlijk een beetje de discussie nu van wie zijn de rijke landen, wie zijn de armen en wie moet eraan bijdragen.
Ja.
Maar ik denk wel, het is wel goed dat het toch gebeurt.
Mm-hmm.
Dat alle beetjes is het altijd een beetje, ja, het is altijd een beetje een probleem om, om zeg maar alles af te kraken wat dan wel gebeurt. We moeten het eigenlijk hebben over wat er niet gebeurt, zeg maar.
Ja. Dus, ja. Nou ja, en het kan ook helpen een stukje bewustwording van de landen zelf.
Ja.
Uiteindelijk voel je ook de pijn, zeg maar, op het moment dat het onder andere over geld gaat. Als ik geld moet betalen aan iets, dan voel ik ook pijn. Ook genot soms, maar ook pijn, omdat ik gewoon kwijt ben. Dus op zich qua bewustwording lijkt me geen slecht plan.
Nee, en ik vind wel ook dat die armere landen, die hebben natuurlijk ook wel gewoon een eigen verantwoordelijkheid. Hè? Dus ja, die kunnen natuurlijk ook zelf kijken van wat ze wel kunnen doen zonder nou bakken geld te hebben. Dat, het is natuurlijk ook slecht als ze helemaal aan het infuus hangen. Dat werkt meestal ook niet. Maar ja, je weet wel dat ze het niet in hun eentje kunnen oplossen. Dat is wel duidelijk.
Nee, precies. Ja. Zo dadelijk. Heeft John 35 tips voor ons wat we zelf kunnen doen als we bijdragen aan de gezonde stad.
Stilstaan is geen optie. Met Marco Maréchal. Dit is Smart Mobility.
We zijn in gesprek met John Boon van Arcades, landschaparchitect. We hadden het net over de gezonde stad. En daar gaan we nu een beetje op door, maar misschien ook een beetje praktisch. Wat kunnen we als mensheid, want uiteindelijk zijn we allemaal mensen en hebben volgens mij de grootste bijdrage om aan een gezonde stad te werken. John heeft afgesproken met me dat hij 35 punten heeft, dus we gaan nu even meetellen. Kan een latertje worden vannacht, in ieder geval. John, alvast het begin. Wat kan ik er zelf aan doen om een gezonde stad te maken?
Ja, dat begint denk ik bij je mobiliteit. Dus echt de slim over na te denken van wanneer heb ik nou echt die auto nodig. Dus dat stom principe wat je zei, de S staat voor stappen. Probeer zoveel mogelijk lopend te doen.
Ja.
De T van trappen. Als het te ver is, dan pak je de fiets. En als dat te ver is, het openbaar vervoer. En pas als laatste ga je of een leenauto of je eigen auto gebruiken.
Ja.
Ja, dat fietsen en dat wandelen, dat heeft eigenlijk twee effecten. Je vervuilt minder natuurlijk, maar je bent ook actief in beweging. Hè? Dus sla je echt twee vliegen in één klap. Een tweede punt wat denk ik belangrijk is dat je kijkt hoe je kan meewerken aan het groener maken van steden. Dat kan in je eigen tuin, hè? Dus niet die tuin allemaal helemaal volgooien met verharding, maar zorg dat je tuin groen is. Of als je in een hele stedelijke omgeving leeft, dan hebben heel veel van die steden hebben een kampioenschap tegelwippen, zoals ze dat noemen. Dan, hè, dus dat is dan een paar stoeptegels eruit en groen erin. En ook al zijn het maar hele kleine dingen, toch weten we dat het helpt.
Ja.
Dus dat is denk ik een hele goeie. Luchtkwaliteit speelt een rol. Dus nadenken van oké, hoe kan ik mijn bijdrage aan de luchtvervuiling? Nou, dat kan met een schone auto. Hè, dus,
ja, bijvoorbeeld.
Ja. Of dat nou de elektrische auto is, dat is nog niet helemaal duidelijk. Het kan ook een hele schone auto zijn met een goede filter. Hè? Dus, daar zijn de deskundigen nog niet helemaal over eens, geloof ik. Ook mede gezien de batterij die straks allemaal vrijkomen. Maar bijvoorbeeld ook de open haard. Hè? Ja, het is geen populair onderwerp bij veel mensen. Nee. Maar luchtvervuiling door open haarden levert een hele grote bijdrage aan die luchtvervuiling in de directe omgeving. En daar hebben heel veel mensen last van. Alhoewel het ook wel weer heel gezellig is, dat is ook wel weer goed voor je. Maar dat je daarover nadenkt van wat kan ik daaraan doen, zeg maar, dat is denk ik heel belangrijk. En de typisch Nederlandse wil om een grondgebonden woning te hebben. Dus per se een tuintje bij je huis.
Ja.
Dat we dat ook een beetje moeten loslaten. En ik denk dat de jongere generaties dat ook wel willen. Dus dat als jij bijvoorbeeld gewoon een hele mooie gezamenlijke tuin hebt, hè, dat je dan niet per se die... Wat er gek is, dat heel veel mensen die willen dan zo'n grondgebonden woning en vervolgens straten ze die hele tuin dicht.
Ja, precies. Dus ja, of laten ze het verwilderen, doen er niks aan.
Ja, of ze doen er niks aan. Ja, precies. Ja, maar goed, dat is in ieder geval nog groen. Maar,
ja, dat wel.
Ja, maar dat zijn denk ik even zo de quick wins, zeg maar. Verder kun je natuurlijk, maar dan zitten we alweer wat minder in de fysieke omgeving. Maar je kan natuurlijk, je eigen dieet is natuurlijk, speelt een rol.
Mm-hmm.
Zorgen dat je voldoende van stress herstelt, is ook een hele belangrijke.
Okay.
En daar speelt dat groen een hele belangrijke rol in. Hè. Dus je ziet nu ook dat in de hele gezondheidszorg dat al geïmplementeerd wordt. Hè. Dat waar je vroeger meteen een slaappil kreeg, word je nu het bos ingestuurd. Mm-hmm. En sterker nog, heel veel psychologen die hebben al niet eens meer een praktijk, maar die gaan met jou buiten lopen. En dus dat zijn denk ik ook, dat je goed daar jezelf ook van bewust bent, dat dat stressniveau af en toe even omlaag moet. En dat buiten zijn en in het groen zijn daar een heel belangrijke rol in speelt.
Ja.
En dat is wel mooi. Dat hebben mensen eigenlijk een beetje ontdekt in die coronatijd.
Ja, precies.
Hè? Want toen zat iedereen binnen een beetje depressief te worden. En toen gingen we massaal wandelen. En toen ontdekten we ook hoe mooi onze eigen omgeving was. En dat we ook niet altijd in het vliegtuig naar verre landen hoeven om vakantie te vieren. Maar dat het ook in de directe omgeving leuk is. En dus dat zijn denk ik wel een aantal dingen die je zelf kunt doen ook.
Ja, want de toekomst is wel de gezonde stad.
Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat, dat we inmiddels daar zoveel van weten. En dat mensen gezondheid. Hè, als je aan mensen vraagt wat is nou belangrijk in je leven, dan komt er bijna altijd gezondheid op één.
Ja.
Of de gezondheid van je gezin hè, of je vrienden. Dus ik denk dat iets is wat niet meer weggaat. Je ziet ook, het is nu ook in de nieuwe omgevingswet is het ook vastgelegd dat gemeentes eigenlijk verplicht zijn om aan onze gezondheid een bijdrage te leveren. En ik verwacht eigenlijk ook dat je hebt nu al Urgenda die dat op milieugebied doet. Maar ik verwacht eigenlijk ook dat er langzamerhand organisaties ontstaan zoals Urgenda, die overheden er ook aan gaan houden. Dus ik denk niet dat het iets is wat even als een soort modegril voorbij precies. komt.
Nee. Komt ook toch een stukje bewustzijn, denk ik. Ook mede inderdaad door corona.
Ja, en ook door de oplopende kosten van de hele zorg. Hè. Dus we zullen veel meer met preventie aan de gang moeten. Want anders is het gewoon straks niet meer te betalen, de hele verzorgingsstaat. Dus,
is het nu al niet meer?
Hij is nu al bijna niet meer, inderdaad.
Ja. Beetje de laatste statement. Wat zou je luisteraars nog mee willen geven?
Ja, ik zou ze mee willen geven dat probeer jezelf bewust te zijn van de relatie van je fysieke omgeving op je gezondheid. En probeer daar ook bewuste keuzes in te maken. Dus dat je hebt voor een deel dat natuurlijk zelf in de hand.
Ja.
Sommige ziektes overkomen je. Hè? Dus daar kan je niks aan doen. Maar je kunt dat preventief kun je daar echt wel mee aan de gang zijn. En als je weet dat inderdaad dat zicht op het groen of in een groene omgeving af en toe verblijven, dat meer bewegen. Als je weet dat helpt, dan kun je daar denk ik echt wel wat mee doen.
Ja.
En wij moeten als stedenbouwkundigen en landsbouwarchitecten natuurlijk de omgeving scheppen waarin dat kan.
Precies, ja, precies.
Want dat is onze rol, vind ik. Ja.
Dat is het gevolg daarvan.
Ja, zeker.
Steentje eruit, plantje erin. Dank
precies.
Wel,
graag gedaan.
Bestemming bereikt? Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.